Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over verjaardagsvragen.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Dit jaar blaast Bits of Freedom 25 kaarsjes uit. 25 jaar vol strijden voor netneutraliteit, online privacy, communicatievrijheid en mensenrechten. En we gaan dit groots vieren op 8 oktober in Boogieland in Amsterdam. Daarover later meer, want ik vind het natuurlijk superleuk als jullie allemaal komen. Vandaag in de podcast beantwoorden we in aanloop naar onze verjaardag een hele rits aan verjaardagsvragen. Vragen die ons als Bits of Freedom medewerkers vaak op feesten en partijen gesteld worden en die we altijd met veel plezier beantwoorden. En niet alleen op verjaardagen, dus vandaag ook in de podcast. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met de grootste verjaardagsliefhebber van ons kantoor, Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hey Inge.
En natuurlijk met niemand minder dan onze directeur en mijn vaste co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Maar eerst Evelyn, was jouw week op het internet ook een beetje feestelijk?
Nee.
Ah, jammer.
maar ook niet onfeestelijk.
Vertel.
Nou, zoals je weet ben ik van sociale media af.
Zeker.
En heb ik me ondertussen, kan ik mijn tijd goed verdoen door alle nieuwsbrieven die ik ontvang, onder andere. Maar wat me daarbij opviel, was dat het eigenlijk allemaal nieuwsbrieven of publicaties zijn van één persoon. Hmm. En dus zelfs Platformer, dat is een nieuwsbrief die ik volg, en 404 Media. Dit is waarom ik eraan moest denken. Ik zat naar een podcast van hen te luisteren. Ze zijn volgens mij met z'n drieën of vieren of zo. En dat is het. En toen zag ik ze daar zo zitten. Eigenlijk een beetje zoals wij hier nu zitten. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat een kwetsbare organisatie is het eigenlijk.
Hoe bedoel je?
Nou, weinig marges. Maar ook, ja, wanneer je zo specifiek eigenlijk zo één iemand volgt die iets schrijft. Het is toch iets heel anders dan wanneer je een soort instituut volgt.
Ah ja.
Dus in plaats van dat ik mijn geld geef aan de Volkskrant, zou ik bijvoorbeeld mijn geld alleen aan Huib Modderkok geven, om maar een Nederlands voorbeeld te noemen. En dat levert denk ik op de korte termijn voor mij misschien wel goede journalistiek op in mijn inbox op het moment dat ik het wil. Maar of het op de lange termijn nou goed is voor de journalistiek, dat denk ik eigenlijk niet. Dus ik ben weer aan het heroverwegen.
Oh jee.
Ja, maar ik weet nog niet waar het gaat eindigen.
Want het zijn nu betaalde en onbetaalde nieuwsbrieven die je volgt.
Ja.
Ah ja. En wat zijn de andere opties?
Nou, dat weet ik dus. Ja, dus nou ja, ik zou meer. Dus ik ben ook wel lid van een aantal kranten. Dat zou ik meer kunnen doen. En dan zou ik mezelf bijvoorbeeld kunnen dwingen om. Ja, dus ook echt een soort breder palet aan nieuws te consumeren. Misschien zou dat uiteindelijk beter zijn. Of ik denk ook wel eens, ik ben geabonneerd op de New York Times. Daar lees ik uiteindelijk ook alleen maar, zeg maar, de sliver van dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Maar mijn lidmaatschap maakt ook andere stukken mogelijk.
Mm-hmm.
Dus misschien dat ik misschien toch meer dat wil gaan doen. Ik moest, ja. Maar ik ben via een van deze nieuwsbrieven ben ik wel op het verhaal gestuit waar ik het met je over wilde hebben.
Ik dacht dat dit al het verhaal was. Kom door.
Dit was de hele lange inleiding.
Zo'n kletskous. Yes.
Nou, mijn reactie op heel veel nieuws over technologie is, Jezus, echt? Maar deze keer had ik dat niet en dat verbaasde me. Het verhaal was een kiprestaurant in New York, soort Kentucky Fried Chicken, mm-hmm. maar dan een andere. Daar hebben ze de cashières eruit gedaan.
Ja.
En daar kom je binnen en dan word je te woord gestaan door iemand op Zoom. Huh? Dus je komt binnen en je ziet gewoon, zeg maar, je hebt het scherm waar je moet bestellen.
Ja.
Dat kennen we in Nederland ook. Maar daarnaast, voor mensen die daar dan niet uitkomen of hulp nodig hebben, nog een scherm. Waar iemand dus gewoon in Zoom zo zit te wachten op klanten.
Hè?
Wat een rare baan.
Ja, en deze persoon zit dan in de Filipijnen.
Ja.
En het restaurant zegt erover, ja, het is daar goedkoper. En ik kon in New York niet zelf aan personeel komen. Dus dit is de oplossing. En ik zat zo, je ziet zo'n videootje waar iemand dan binnenkomt en dan zegt, ja, ik weet niet, ik wil kip, maar ik weet niet wat ik lekker vind. Wat zou je me aanraden? Nou, kruidje aan, blablabla.
En jij had hier niet van, huh?
Nee, om een of andere reden, nee, totaal niet.
En is het dan ook nog zo dat degene die dan achter de camera zit ook voor meerdere filialen nog zit? Of zit die persoon letterlijk op een klant te wachten die in één filiaal het scherm niet snapt?
Volgens mij was er maar één filiaal, maar ik neem aan dat het best wel zou kunnen. Dat je inderdaad voor meerdere en dat je dan kunt schakelen tussen verschillende. Ja.
Het is eigenlijk gewoon een soort in-store klantenservice.
Ja, ja. Maar dus jij vindt dit wel vreemd?
Nou, ja, dus het verbaast me niet. Maar ik vind het wel vreemd dat we dus met z'n allen blijkbaar zo de behoefte hebben om menselijk contact uit te faceren. Mm. Je ziet dat ook met die zelfscankassa's en bijvoorbeeld beveiliging en supermarkten. En laten we dan minder mensen, maar wel met een bodycam. En dus dat techniek zo dan overal het antwoord op is, maar dat tegelijkertijd superveel mensen super eenzaam zijn en we daar dan ook weer een soort van oplossingen voor gaan zoeken. Ja. Dus daar zit denk ik meer mijn what the fuck van, oh ja, we laten alles van elkaar vervreemden. Mm. Techniek is altijd de oplossing en vervolgens missen we menselijk contact heel erg. Ja. Dat vind ik er gewoon de what the fuck aan.
Nou, ik vond het nog het vreemdst om na te denken hoe dat dan moet zijn voor de kok die daar nog wel dat eten aan het bereiden is.
Ja.
Dus je hebt een counter waar iemand eten staat te maken, maar zijn collega zit in een computer. En als mensen dingen aan hem vragen, moet hij ze dan doorverwijzen naar het scherm.
Ja. En voor degene achter die camera, hoe dat dan is. Want het doet me ergens ook denken aan een voorstelling die ik heb gezien van Dries Verhoeven. Ik weet niet of je die kent. Nee. Er is een heel groot scherm en een ruimte. Daar kom je binnen. Mm-hmm. En in mijn geval stond er dan zag je een sweatshop heet dat. Waar mensen zitten kleding zitten te maken. Mm-hmm. En dan stond er één iemand op en die ging dan contact met mij maken.
Oh.
Dus door een camera. En dat was echt contact, want er werd gespiegeld. Dus als ik waaide, werd er teruggezwaaid. Oh. Maar daar zat ook een soort van die vervreemding in van, is het contact via dat scherm of niet? Is het menselijk of juist technisch? Hmm. Nou ja, daar doet het me ook een beetje aan denken.
Ja. Ik denk dat we in Nederland nog niet zo ver zijn. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het hier ook wel gaat komen.
Ik vind het verschrikkelijk.
Hmm.
Ik hoop dat ze Gerben van de koffiezaak hier verderop niet vervangen met een beeldscherm.
Nou ja, dat is. Maar misschien dat er dan een soort onderscheid bestaat. Of een onderscheid ontstaat tussen plekken waar er wel menselijk contact is en plekken waar dat niet is.
Ja, je hebt ook van die you can eat restaurants, dan bestel je toch op een iPad.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk om de kosten te drukken. Dus dan dat je weet van, hier betaal je wat minder en dan krijg je ook wat minder aandacht.
Ja, dan zou het menselijk contact echt iets zijn voor wat luxere horecazaken.
Ja, dus ja, misschien heeft contact ook al een luxe goed.
Ja, ja.
Zin in. Dankjewel voor het delen, Evelyn.
Alsjeblieft.
Gisteravond had ik een verjaardagsetentje. En toen vroeg mijn tante me, hoe zit het nou eigenlijk met die AI van Instagram? Mogen ze nou gewoon hun AI gaan trainen met mijn afbeeldingen? Nou ja, ten eerste vond ik het super vet dat ze dat vroeg. Dat ze dus blijkbaar hiervan op de hoogte is. Maar gelukkig ook kon ik haar wijzen op het recht op bezwaar dat we dankzij de AVG hebben. En stuurde ik haar een linkje om dat bezwaar bij Meta in te dienen. Dat linkje zal ik ook in onze show notes zetten, zodat onze luisteraars ook allemaal bezwaar kunnen maken tegen het trainen van kunstmatige intelligentie op onze afbeeldingen door Meta. De laatste tijd hebben we een rijtje van dit soort veelgestelde vragen verzameld. En Lotje, zullen we dan beginnen met deze eerste? Want ik had natuurlijk al een linkje met mijn tante gedeeld. Maar hoe zit dat nou met die AI van Meta en wat mogen ze nou wel en niet?
Ten eerste, wat een superleuke anekdote. Ik vind het ook leuk dat het dus echt gebeurd is.
Ik heb je de appjes laten zien.
Ja, het is echt gebeurd. Ik dacht namelijk dat Inge dit verzonnen had. Maar dat is niet zo. Het is geen AI. Ja, dus Meta die wil aan de slag met alles op hun platformen met als doel AI. Dit klinkt heel vaag, dat is het ook. Want ze leggen eigenlijk heel slecht uit wat ze er nou precies mee willen en wat ze precies van ons willen. Dus of die AI gebruikt gaat worden om klantenservice aan te zetten of om killer drones te maken. Dat weten we niet. En het allerleukste is dat we er akkoord mee gaan, tenzij we bezwaar indienen. Dat vind ik echt raar in plaats van... Je zou natuurlijk denken, ze vragen dit aan je en dan zeg je nee. Maar nu is het eigenlijk... Je gaat akkoord tenzij je bezwaar indient en dat bezwaar moet je ook onderbouwen in dat formulier. Mijn onderbouwing was blijf van mijn data af en het is gehonoreerd. Dus dat raad ik aan de mensen
Mijn motivatie
thuis.
Was, wow. Ik wil dit niet. Is ook gehonoreerd. Ja. Dus het is een lage drempel, maar het is wel echt een drempel. Ja. Ik vind het ook heel raar dat het mag. Of mag het überhaupt?
Nou, volgens mij mag het ook niet. Zij zeggen dat ze een gerechtvaardig, Meta zegt dat ze een gerechtvaardig belang hebben bij dit AI-verhaal. Alleen dat motiveren ze echt niet goed. Er zijn ook best wel wat klachten over al ingediend. Dus hopelijk komen er nog vanaf. Want volgens mij mag dit helemaal niet. Nee. Dus voor nu, voor degene met deze vraag is, maak bezwaar. Je kan daar dus alles inzetten. Maar hopelijk kunnen we met Digitale Rechtenveld jullie redden van deze enge AI-toepassingen van Meta.
Nice, thanks. Volgende vraag. Moet je echt alle terms and agreements doorlezen voor je accepteert?
Officieel zou ik moeten zeggen ja. Maar ik denk dat ik ook spaarzaam wil zijn met de tijd van onze luisteraars. En de algemene voorwaarden zijn vaak heel groot. Er is vaak heel veel tekst die helemaal niet te begrijpen is. Dus nou ja, dat is een beetje tijdverspilling om dat helemaal te gaan lezen. Ik denk wel dat er soms best wel belangrijke dingen in staan. En door de Digital Services Act, dus die nieuwe platformwet waar we het al vaker over hebben gehad, moeten de grootste platformen nu ook een soort samenvatting van hun algemene voorwaarden publiceren. Dus die hebben ze allemaal. En ik denk, omdat dit plekken zijn waar je nou ja, heel veel gaat communiceren en veel persoonlijke dingen op kwijt raakt, dat het misschien wel goed is om die even door te nemen. Ik kan me ook voorstellen dat je daar helemaal geen zin in hebt om dat voor elke app te doen. Maar ja, dat kan ik wel aanraden. En zeker als je zo'n platform wil gebruiken om je soort kritisch te uiten en misschien de grenzen van die platformen op wil gaan zoeken. Want in die samenvatting of in die algemene voorwaarden staat dus duidelijk, als het goed is, wat er wel en niet is toegestaan op zo'n platform.
Ja, want jij zegt duidelijk en er staat me iets van bij dat in de DSA ook is vastgelegd dat die gebruiksvoorwaarden nu ook in begrijpelijke taal moeten zijn. Klopt dat?
Ja, klopt.
En is dat ook al gebeurd? Heb je al iets gelezen waarvan je dacht, hey, dit is best wel begrijpelijk?
Ja, ik vind dat best wel die community guidelines van Facebook en zo best oké zijn. Er zitten ook vaak een beetje illustratietjes bij om het wat beter te begrijpen. Gewoon een beetje IKEA-taal, zeg maar. Sommige dingen begrijp ik nog steeds niet, maar dat misschien wel expres dat ze het een beetje vaag houden. Dus het is wel echt wel wat verbeterd. Dus het is niet meer alleen maar 100.000 pagina's doorscrollen en op akkoord drukken.
Oké, dus jij zegt, even samenvattend, je kunt niet verwachten dat iedereen alle gebruiksvoorwaarden doorleest. Maar van platforms die je echt veel gebruikt, lees in ieder geval eventjes die samenvatting. En als je de tijd hebt, lees gewoon even alles door, want dan weet je.
Ja, het is gewoon best wel fijn om te weten waar je aan toe bent. En dat is natuurlijk, dat is ook een van de beginselen van democratische rechtsstaat, dat je het recht moet kennen. En nu onze democratische rechtsstaat zich deels afspeelt online, denk ik dat je daar het recht of naar de regels die die platformen maken ook moet kunnen kennen. Maar net als in de echte wereld kan je nooit alles kennen, maar wel even opzoeken wat relevant is voor jou.
Helder, thanks. Door naar de volgende vraag.
Dit gaat echt lekker snel.
Ja, goed hè? Ja. Hoe erg is het om cookies te accepteren?
Nou, als je jarig bent, dan moet je natuurlijk heel veel cookies eten. Maar ik zou niet per se aanraden om cookies te accepteren, want wat ze eigenlijk doen is, als je zo'n cookie accepteert, dan zijn er bedrijven die jou volgen op die website en dan de data die jij genereert door op die website te zijn gebruiken om jou beter te leren kennen, zodat ze jou beter kunnen targeten met advertenties en zo. Daarom denk ik niet per se aan te raden om cookies te accepteren, maar alles is hier tweeledig. Ik zie ook in dat altijd cookies weigeren best moeilijk is, want soms duurt het een kwartier voordat je de weigerknop gevonden hebt of dat je alles weer uit moet vinken en aan moet vinken en weet ik het. Dus ik snap ook dat je cookies accepteert. Ik doe dat ook. Dus ik zou aanraden zoveel mogelijk cookies weigeren, maar vooral ook op websites waar je misschien wat gevoeligere dingen achterlaat. Dus als je 's nachts zit te googlen naar ziektes die je al dan niet hebt, of over zwangerschappen, of over religie, et cetera, over dingen die gevoelig zijn, dan zou ik toch denken, daarvan wil ik eigenlijk het minst dat ze terechtkomen in de handen van enge kapitalisten.
Nou ja, ik keek vanmiddag eventjes naar de cookies die je moet accepteren bij datumprikker.
Ja.
Dat is volgens mij best gevoelige informatie. Namelijk over een, nou ja, een groep mensen die met elkaar afspreekt. Vaak nog met een locatie erbij.
Ja.
Dat zijn 250 cookies.
Ja, als dat je is naar... echt heel veel.
Dat zijn dus 250 partijen die dan een bestandje of iets op je computer achterlaten en kijken wat jij op je computer doet, toch?
Ja, en ze volgen eigenlijk helemaal wat je doet op die website, waarop je dus de cookies accepteert. En dat gebruiken ze weer als input voor advertenties. Dus bij Datumprikker kunnen die cookies dan zien, oh, dan kan ze niet of dan kan ze wel. En dan zijn ze daar of die is zo laat online, dat betekent ook weer wat. Dus zo kom je toch wel heel veel over iemand te weten. En van één website, nou, als Datumprikker, of als een cookiebedrijf alleen de informatie van je heeft van Datumprikker, dat is al best persoonlijk. Maar als je dat combineert met al je internetgedrag, dus dan weten ze eigenlijk alles wat je online doet, dan weten ze echt alles over je. En kunnen ze gewoon inschatten wat je wel en niet wil kopen of waar je wel en niet op wil klikken.
Ja, en Evelyn, misschien weet jij dit wel. Ik had vroeger zo'n browser plugin, waarmee je dan na het gebruik alle cookies weer van je computer afdonderde.
Mm-hmm.
Maar ik zie dat tegenwoordig eigenlijk niet meer zo vaak. Dat daarmee, nou ja, geadverteerd wordt, wil ik zeggen. Maar dat dat aangeraden wordt. Heeft dat nog nut om zo'n soort programmaatje te gebruiken? Of zeg jij gewoon liever niet accepteren?
Nee, ik denk dat het zeker nut heeft om dat te doen. Ik kan me voorstellen dat er wat minder mee geadverteerd wordt, omdat browsers dit zelf beter zijn gaan doen.
Ah ja.
Dus er is veel meer bescherming in browser of door je browser zelf dan er 10 jaar geleden was bijvoorbeeld. Maar nee, ik raad nog steeds iedereen aan om een adblocker te installeren. En 1 keer in de zoveel tijd inderdaad je cookiegeschiedenis, browsergeschiedenis weggooien.
Ja, want als je die cookies accepteert, blijven ze dan soort van forever op je computer ronddwalen? Of?
Nee, meestal zit er wel een termijn aan, maar dat kunnen wel hele lange termijnen zijn. Dus dat kan wel maanden of jaren zijn, als je ze niet wegmietert.
Oké, cool. Dus cookies, liever niet accepteren. Als je het wel doet, snel weer eraf gooien.
Dat vind ik een heel goed antwoord.
Cool. Volgende vraag. Deze wordt vaak gesteld. Luisteren apps mee met de gesprekken die ik voer met mijn vrienden?
Nee.
Maar Lotje, hoezo krijg ik dan al die advertenties?
We hebben het net over het aanschaffen van een nieuwe tent gehad. En nu ineens krijg ik allemaal advertenties voor tenten. Hoe werkt dit?
Dat is ook een hele goede vraag. We hebben hier een keer een artikel over geschreven. Dat kunnen we ook wel in de show notes linken. Maar de korte versie is, dat heeft een collega van ons uitgezocht, dat als je telefoon je zou afluisteren, dat je dat zou merken aan de batterij en de opslagruimte. Dus dat daardoor eigenlijk bewijs dat dat niet zo is. Maar je telefoon lijkt er bijna naar je te luisteren, omdat je soms advertenties ziet dat je denkt, ik heb het hier net over gehad. En dat komt dus eigenlijk weer door die cookies en door dat overal volgen op internet. Dus we hebben toen in dat artikel het voorbeeld gebruikt dat je een advertentie kreeg voor een jurk, voor een bruiloftgastjurk. Mm. Omdat het internet weet dat je naar een bruiloft gaat. Omdat ze weten dat je bevriend bent met diegene. Omdat ze weten dat je contact met elkaar hebt. En dat die toen alle uitnodigingen eruit heeft gestuurd. En ze weten wanneer die bruiloft is en wat de dresscode is. Mm. Omdat ze jou volgen, iedereen om je heen volgen en al die data weer met elkaar combineren. Dus als wij vandaag een gesprek hebben over een tent, dan is er best een kans dat ik morgen een advertentie van een tent zie, omdat jij ook al naar die tent hebt gegoogeld en Google weet dat wij samen zijn vandaag.
Mm. En Google misschien ook al wel weet dat ik naar campings heb zitten zoeken en een datumprikker heb verstuurd.
Naar mensen. Ik heb ook naar campings zitten zoeken.
Echt? Waar ga jij?
Wat denk je?
Maar dus ik denk dat het is niet alleen hetgene wat je googelt komt terug in je advertenties. Het is eigenlijk hetgene wat op jouw pad komt en het pad van de mensen om je heen komt altijd weer terug als het werkzaam is. Dus daardoor lijkt het soms alsof je afgeluisterd wordt. Dat is niet zo, maar dit is eigenlijk nog veel enger. Dus,
ja, zeker. We zullen ook even een linkje naar dit artikel, wat jullie daarover al hebben geschreven, in de show notes posten. Want daar staat ook iets meer de technische informatie uitgelegd, waardoor je het zou moeten kunnen zien aan je batterij en aan je opslagruimte op je telefoon.
Ja.
Ik vroeg me net opeens af, als ik je zo hoor, kan er misschien ook het idee ontstaan dat er achter de schermen een soort van één partij is die alles aan het verzamelen is. En dat dat een soort van super gecoördineerde organisatie is. Terwijl ik denk ook, zeg maar, er is ook nog wel gewoon heel veel versnipperde informatie. Het is niet dat alles wat jij doet op één en dezelfde plek komt.
Nee.
Ja, dat maakt het niet minder erg. Maar ik dacht, het is misschien wel goed om ook even te vermelden.
Ja, nou zijn er natuurlijk wel een soort van grotere partijen die dingen echt met elkaar combineren. Of die data echt met elkaar combineren. Maar het is niet een soort van één partij die al je data op één hoop gooit.
Nee.
Ja, en je krijgt soms ook nog steeds advertenties dat je denkt, waarom krijg ik deze nou weer? Dus ze kennen me totaal niet.
Zoals die ene broek, die fijne broek voor op kantoor.
Die wil ik wel. ik krijg dus al 2 jaar advertentie van een broek die zo lekker zit als een joggingbroek, maar er best wel zakelijk uitziet. Ik heb vandaag ook een sportlegging aan naar kantoor, dus jullie begrijpen dat dat iets voor mij is. Maar ik heb hem nog steeds niet gekocht, ga ik ook niet doen. Maar ik wil hem wel.
Goed om te weten. Hey, volgende vraag. Waarom zijn gepersonaliseerde advertenties eigenlijk erg?
Ja, dus ja, ik krijg best wel vaak de vraag van, maar het is toch juist chill dat ik schoenen aangeraden krijg die ik wel leuk zou vinden. Maar ik denk dat het meer, dat het deels ook ligt in dat je niet echt akkoord gaat met dat je alleen maar gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt. Dus het komt gewoon op je af of je het nou wil of niet. En je wordt overal dus in de gaten gehouden en getracked of je dat nou wil of niet. Ik denk dat daar best wel een groot bezwaar hoort te liggen. En als je het eenmaal over die advertenties hebt, ja, af en toe een schoenenadvertentie van schoenen waarvan je ze waarschijnlijk wel leuk vindt, dat is te overleven. Maar als het over meer maatschappelijke advertenties gaat, is het natuurlijk wel wat freakier. Dus als je het over politieke advertenties, waarvan de politieke partij of het platform weet, dit vindt zij misschien wel een interessante advertentie. Dat wordt een beetje eng. Maar ook voor dingen die je kan kopen. Als je gewoon 600 keer dezelfde advertentie van een tent ziet, op een gegeven moment ga je er ook in geloven. Dus bijvoorbeeld over die broek. Hun advertenties zijn allemaal mensen die zeggen, oh, ik heb deze broek gekocht, ik wil nooit meer wat anders. En ik geloof ze nu gewoon. Terwijl het is een reclame, weet ik veel. Maar omdat je iets zo vaak ziet, ga je het misschien wel kopen, terwijl je dat anders niet zou doen. Dus het is, ja, zo werkt het toch wel een beetje tegen je.
Hey, en LinkedIn liet gepersonaliseerde advertenties zien. En die zijn daar nu om teruggefloten. Evelyn, hoe is dat gegaan?
Nou, dat is dankzij Lotje.
Hoera!
Volgens mij is wat er is gebeurd, is dat je bij LinkedIn kon adverteren ook op de groepen waar mensen lid van zijn of interesse in hebben. Dus je kan bij LinkedIn kun je allemaal interesses aanvinken. En dat kunnen ook zijn politieke partijen of een, weet ik veel, queer jongerenvereniging of een
queer ondernemers of zo, als je in die LinkedIn
ziet. Ja.
Supergevoelige informatie dus.
Ja. En daar kon je dus ook als je een advertentie wilde verspreiden, kon je aangeven dat je dus mensen wilde, dat je die advertentie aan mensen wilde vertonen die lid waren of interesse hadden in zo'n groep. En daarvan hebben wij en anderen terecht gezegd, dat is gevoelige informatie en dat zou niet moeten kunnen. En dat heeft LinkedIn nu uitgezet. En ik weet eigenlijk niet, hebben ze dat nou alleen in Europa uitgezet of ook in de rest
alleen
van
in Europa.
Ah, ja.
Dus dat alle luisteraars aan de andere kant van de oceaan, verhuis naar Europa, want dan word je wel beschermd.
Dat is wel spijtig. Ja, en op LinkedIn, maar ook op andere, heb je natuurlijk heel veel advertenties die gaan over vacatures.
Ja.
En die zijn nogal veel bepalend voor mensen hun leven.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, vacatures heb je natuurlijk ook buiten LinkedIn om. Ik krijg op de website van NOS steeds vaker advertenties te zien, of het valt me steeds vaker op. En dat zijn dan, ik kreeg pas een vacature voor om van de autoriteit persoonsgegevens. En toen dacht ik, oké.
Verlaat ons niet.
Nee, maar dat vond ik dan toch zo van, hoe komt die dan bij mij terecht? En dat weet ik dan eigenlijk niet. En er is ook geen manier voor mij om erachter te komen.
Nee, dat is toch gek, hè?
Ja.
Global Witness heeft daar een onderzoek naar gedaan. En die hebben nu ook een zaak lopen bij Mensenrechtencomité.
In Nederland?
Ja.
Oh, weet ik niet.
De Global Witness heeft daar onderzoek gedaan. Die hebben er nu ook een zaak over lopen samen met bureau Clara Wichman. Waarbij ze advertenties of vacature advertenties op Facebook hadden geplaatst. Van beroepen die maatschappelijk gezien vaak bij een bepaalde gender horen. Dus piloot, man,
verpleger,
vrouw, zoiets. En toen hadden ze dat ingevoerd en hadden ze niet gezegd van, we willen dat je het aan mannen laat zien of aan vrouwen. Gewoon geen gender gekozen. En toen merkte ze dus dat pilootadvertenties bijna alleen maar aan mannen werden getoond. Mm. En verplegeradvertenties bijna alleen maar aan vrouwen. Dus het is ook, zelfs al wil de adverteerder zeg maar de geschiedenis recht trekken, ja. Het lukt niet. Want kennelijk werken tussen haakjes die advertenties beter bij vrouwen of bij mannen. Mm.
En zo worden die patronen natuurlijk ook weer gereproduceerd. En
sterker nog, ja. Ja, dan ze al waren. Dus vet gevaarlijk.
Ja, dat is bij het College voor de Rechten van de Mens inderdaad.
Dat bedoelde ik.
Volgende vraag.
Ja.
De Big Tech is toch niet geïnteresseerd in mij? Wat zouden ze nou van mij willen? Ik ben toch helemaal niet interessant voor hun?
Jawel.
Waarom? Ja,
omdat je geld kan uitgeven. En omdat zij geld aan jou kunnen verdienen. Dus Big Tech zijn natuurlijk gewoon hele rijke bedrijven. De rijkste bedrijf ter wereld. En dat hebben ze zo voor elkaar gekregen met de mechanismen die ze nu gebruiken. En ze zullen alleen maar rijker worden als het zo blijft. Dus jouw aandacht is geld waard, zeggen we hier wel eens.
Ja.
Hoe langer jij op een platform bent, hoe meer advertenties ze jou kunnen tonen. En hoe meer van die advertenties succesvol zijn. Dus hoe vaker jij op een advertentie klikt, hoe meer geld ze aan jou verdienen. Dus ze zijn heel geïnteresseerd in jou, zodat die klikkans eigenlijk groter wordt. Dus als zij van jou weten dat jij een kampeerder bent, dan gaan ze meer tentadvertenties aan jou laten zien, zodat je gaat klikken en dan verdienen ze weer meer geld aan jou. Dus nee, ze zijn niet geïnteresseerd in hoe het met Inge gaat. No offense.
Sad.
Maar wel in hoe ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen aan Inge.
Ja, en ik denk dat deze vraag er ook wel vandaan komt dat heel veel mensen denken van, oh ja, maar ik deel helemaal niet zo heel veel informatie over mezelf.
Hmm.
En de dingen die ik over mezelf deel zijn super algemeen. Ja. Dus vroeger zetten we natuurlijk heel veel mensen op Facebook van wat je gegeten had tot foto's van je kinderen en dat soort dingen. En heel veel mensen zijn daar natuurlijk wel voorzichtiger in geworden in wat je erop zet. Maar om die informatie gaat het dus ook niet per se.
Nee, het is niet dat ze erachter willen komen hoe jouw kinderen heten of jij een misdrijf bent begaan of zo. Ze willen gewoon weten wat jij wil kopen.
Ja. Ja. Ja.
En het is ook, ook om dat misschien te herhalen, het is niet dat ze erachter willen komen dat je iets fout hebt gedaan. Het is geen overheid of zo. En in die zin, ja, als je niks te verbergen hebt, prima. Alleen, je hebt dus misschien wel je aandacht, tijd en geld te beschermen.
En ik denk dat TikTok heel mooi laat zien dat het veel minder gaat om wat je zelf deelt, maar om je gedrag. En dat ze dus op basis van je gedrag, ja, al zoveel kunnen zeggen over jou.
Ja, want voor de mensen die TikTok niet zo goed kennen, kan je uitleggen waarom dat het goed laat zien?
Nou, eigenlijk waren zij de eerste die zeiden, je hoeft niet eens een account te hebben, je hoeft geen vrienden of geen connecties te maken, je hoeft zelf niks up te loaden. Maar puur op basis van je gedrag stellen wij een bepaalde feed samen die zo goed aansluit bij jou dat je hier blijft hangen. En het was gewoon super, super, super succesvol. Ja.
En TikTok Shop komt binnenkort ook deze kant op. Dus dan gaan ze cashen.
Wat is dat?
Dat is de winkel die aan TikTok gelieerd is. Dus dat je volgens mij op een video dat iemand zegt, hey, ik heb deze tent gekocht. En dat je hem dan gelijk kan kopen.
Oh god.
Maar goed, alle leuke mensen zijn tegenwoordig over op Snapchat, toch?
Oh ja? Wie dan?
Daar ben je te oud voor, Lotje.
We lopen achter. Hey, volgende
ik ben
vraag.
Maar 3 jaar ouder dan Miss of Freedom.
Oh mijn god, echt?
Yeah.
Wow. Zijn er bepaalde instellingen in je apps die je kunt veranderen om je privacy beter te waarborgen?
Kijk, er zijn natuurlijk een aantal apps die nooit echt veel om je privacy gaan geven. Dus echt helemaal beschermd ga je online niet zijn. Maar ik denk dat er wel wat meer ruimte is dan de meeste mensen weten. We hebben daar ook websites over. Dus jouw platformrechten.nl, daar leggen we eigenlijk uit hoe je jezelf het best kan wapenen tegen de grote online platformen. En op fixyourprivacy.nl leggen we uit hoe je een soort van laagdrempelig en makkelijk je privacy iets beter kan beschermen. Dus er zijn wel wat manieren om je wat beter te wapenen. Dus bijvoorbeeld dat je je feed volgorde op chronologisch zet in plaats van op verslavend. Dus dat soort mogelijkheden zijn er wel. Of dat je geen Google gebruikt, maar DuckDuckGo, een andere zoekmachine die wat beter is voor mensen en planeet. Ja, zijn wel mogelijkheden, ja.
En dat gaat dan echt om meer de platformen. Je hebt ook bijvoorbeeld websites of apps zoals Temu. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een online shop, een Chinese online winkel. En ik las een artikel dat je daar, als je daar de algemene voorwaarden accepteert, echt alles weggeeft. Dus ze krijgen toegang tot je apps, tot je foto's, tot je microfoon. Dus
ze kunnen 's nachts je telefoon
ontgrendelen. Dus daar, dat is echt...
Een soort inbreker eigenlijk.
Dus ik denk ook dat er naast instellingen veranderen ook nog een soort common sense nodig is.
Sommige shit moet je gewoon niet downloaden.
Bepaalde apps gewoon niet downloaden, toch? Ja. Dus apps die echt toegang willen tot al je contacten, al je foto's. Terwijl je daar alleen maar een product wil kopen.
Ja, doodeng.
Sowieso niet doen.
Maar je zou natuurlijk gewoon willen dat we daar tegen beschermd zouden zijn door een wet.
Ja.
En dat die wet dan ook gehandhaafd wordt. Maar we zitten nu gewoon nog niet in die situatie. Dus dan moet je soms wel even je gezonde verstand gebruiken. En niet dat soort freaky apps toestemming geven.
Nou ja, en het is natuurlijk wel weer zo. Je koopt hier echt producten. Nou ja, ik denk dat die fijne kantoorbroek van jou daar voor €3 te koop is. Dus misschien is het dan ook wel nadenken van... Nou ja, als het te mooi is om waar te zijn, is het vaak ook echt... te mooi om waar te zijn. En betaal je gewoon met iets anders dan geld.
Precies.
Oké, zijn we daarover eens?
Ja.
Volgende vraag en meteen de laatste. Oei. Waarom willen apps altijd je locatie weten? En waar gebruiken ze dat voor? Volgens voor?
Ja, maar ik heb echt het idee dat ik herhaling van. Ja. Maar dat is dus weer om je beter te leren kennen. Ja. Om zo geld te verdienen. Dus als ze weten dat je op een bepaalde plek was tegelijk met iemand anders. Of überhaupt om een bepaalde tijd op een bepaalde plek. Dan kan dat ook weer wat koopgedrag van jou voorspellen.
Ja, precies. En dus met de informatie die ze al op verschillende plekken van je hebben verzameld. Ja. Dat weer gecombineerd met locatie, krijgen ze gewoon weer een soort van vollediger profiel van je. En weten ze of, nou ja, Evelyn bijvoorbeeld ook daadwerkelijk naar die camping is gegaan die ze gegoogeld heeft.
Ik was vorig jaar op een festival en dat is binnenkort weer. En nu krijg ik advertenties van dat je alvast koud bier kan reserveren voor op dat festival.
Oh, echt?
Omdat ze natuurlijk weten dat ik daar ben geweest.
Mm. Ja, en wij hebben in de aanloop naar de verkiezingen natuurlijk dat onderzoekje gedaan naar politiek adverteren en locatiegegevens op Meta. En daar kon je ook, en toegegeven, Meta heeft wel uiteindelijk volgens mij bijna al onze dingen geblokkeerd. Maar bijvoorbeeld inzoomen op een bepaalde wijk en dan zeggen we willen mensen die daar wonen of die daar zijn... targeten met een bepaalde advertentie.
Je kan bijna gewoon een straat targeten. Ja. Dus ook als je weet dat iemand ergens woont.
Of sommige uitsluiten.
Ja. Ja.
En dat kan ook politiek gezien en maatschappelijk gezien best wel veel doen.
Ja, want je kan bepaalde mensen bepaalde informatie geven, bepaalde mensen niet. En zolang je niet het volledige plaatje kan zien, kan je ook nooit een volledig beeld vormen.
Precies.
Ja, en dat is natuurlijk iets heel anders dan flyeren in brievenbussen. Want dat is alleen de postcode waar je woont. Maar dit gaat natuurlijk veel verder dan alleen de postcode. Maar de locaties waarop jij je allemaal beweegt. Mm. Dat zegt natuurlijk veel meer over iemand en zijn beweegredenen.
Mm. Ja, helder.
Eng, hè?
Heel eng. Maar locatieservices kan je ook veel uitzetten op je telefoon, toch?
Dus doe dat.
Ja, dus naar instellingen, locatiegegevens. En dan kan je per app kan je hem aan of uitvinken.
Of laat je telefoon eens thuis.
Laat je telefoon eens thuis. Ook een goed idee.
Dan denken ze dat je een kluis
bent. Wel verdacht, ja.
We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Jan Zuiderveld, onderzoeker, kunstenaar en technoloog die werk maakt over machine learning en generatieve AI. Onlangs zagen we zijn werk Coffee Machine, een interactief kunstwerk dat een automaat voorstelt als een personage met zijn eigen gedachten en gevoelens in een diepe existentiële crisis. Ik ga hem erover bellen.
Hallo.
Hoi Jan, met Inge van Bits of Freedom. Mijn collega's waren echt wel onder de indruk van jouw werk, de koffiemachine. En ik vroeg me af, wat inspireert jou om je werk te maken over deze thema's?
Helemaal onderaan ligt denk ik een diep interesse in hoe wij werken, hoe onze hersenen werken.
Mm-hmm.
En dat te begrijpen, van daaruit een interesse... hoe je ons gedrag of onze hersenen, hoe je dat na zou kunnen maken.
Ja, want jij bent begonnen met studeren van neuropsychologie, toch? Dus dat zijn de menselijke hersenen.
Ja, ik ben eerst neuropsychologie gaan studeren. Dat was inderdaad toen uit interesse voor menselijke hersenen. En aan het einde van die studie is dat heel leuk dat er heel veel open vragen in dat vakgebied. En En je kan heel veel dingen niet met zekerheid bewijzen, omdat je geen probes in mensen hun hersenen kan steken. En ik bedoel, je hebt fMRI en EEG-metingen waarmee je mensen hun hersenen kan meten en koppelingen kan maken aan experimenten en gedrag.
Mm-hmm.
Maar je hebt daar of een hele lage spatiale resolutie met fMRI, maar geen slecht beeld door de schedel heen, elektrische signalen meten. Dus je kan heel weinig precies meten. En heel veel dingen zijn gewoon nooit met zekerheid te zeggen. Dus het laat heel veel ruimte ook om nieuwe theorieën toe te passen. Maar ook geeft ook heel veel onzekerheid en onduidelijkheid over hoe dingen nou echt in elkaar steken.
Ja.
Dus daarna was ik daar een beetje op afgeknapt op die manier. En toen is de interesse meer verschoven naar hoe je het zou kunnen maken. En dat is een beetje waar kunstmatige intelligentie over gaat. Toen ben ik dat gaan studeren. Nou, vanuit daar ben ik dan weer terechtgekomen bij generatieve modellen en hoe je die fysiek kan maken.
Mm-hmm.
En mensen ermee kan laten interacteren, zodat het echt een soort wezen wordt. En ook meer lijkt in onze ervaring in ieder geval en hoe we onszelf projecteren, dat het echt gaat lijken op het gedrag van iets levend. En dat is natuurlijk heel veel omdat we heel veel erop projecteren. Er zijn heel veel dingen anders aan dan mensenhersenen. Maar we hebben ook, in ieder geval in de ervaring van ons, kan het al vrij snel, kunnen er eigenschappen, kun je erin zien van een levend iets. En dat is een beetje waar het op uitgekomen is. En dan, uit een interesse van het begrijpen van cognitie of intelligentie naar het maken daarvan.
Hey, en je zei de menselijke hersens, daar is dan nog superveel onduidelijk en er is dan heel veel op te projecteren. Maar zijn de machines wel duidelijk genoeg voor je? Zeg maar, kan je daar alles doorgronden?
Ja, dat is ook een goede vraag, want die zijn ook heel complex. Dus dat is ook een hele wetenschap. Je kan dan wel nu in elke neuron, als het ware, heel precies meten. Maar nog steeds is het heel moeilijk te zien wat dat nou allemaal representeert. En daar zijn heel veel onderzoekers mee bezig. Hoe je dat kan inzien. Maar dat is ook nog een beetje nog steeds, ook al kan je perfect meten, is ook dat nog een beetje een vage wetenschap. Minder vaag dan onze eigen hersenen. En daar worden wel veel stappen in gezet. Ook omdat het ook echt wel heel praktisch is voor heel veel dingen. Als je goed begrijpt wat het model nou begrijpt en doet, dan kan je veel beter inschatten. Ja, dan kan je zijn gedrag veel beter voorspellen eigenlijk. En dan kan je hem ook beter controleren. Dus het is ook echt heel praktisch. Dus daar worden zeker stappen in gezet. Maar dat is nog niet uitgespeeld. En de modellen worden steeds groter en complexer. Ook al is dat langzaam weer niet heel... Is het er een beetje... Lijkt het meer een data-opschaalding te zijn dan een model-opschaalding?
Wat vind je het tofste aan het werk wat je nu maakt? Want het is altijd heel interactief en het zijn automaten met een toch heel menselijk aspect.
Het leukste is altijd kijken hoe mensen ermee omgaan. En de interactie met de machine en de mens. En het liefst probeer ik het zo te maken dat ik ook word verrast elke keer als ik mensen ermee om zie gaan. Dus het moet allemaal, er zit veel improvisatie in en niet volgens een script. Zodat het ook voor mij leuk is om naar te kijken. En dat is het leukste eigenlijk.
Ja, nice.
Mensen los in hebben met de dingen die ik maak.
Hey, je bent nu aan het werk in Portugal. Daar ben je een werk aan het maken voor een festival. Kan je wat meer vertellen over wat je daar aan doen bent?
Ik moest naar Portugal, maar ik kon niet heel veel spullen meenemen. Eerst zou ik de koffieautomaat meenemen. Maar dat was een beetje lastig.
Hmm.
Dus toen kijken wat we konden doen. Want in principe, wat ik dus heb meegenomen, is een wat microfoons en een luidspreker. En met de setup die ik heb, al voor de koffieautomaat ook, en Voor andere werken die praten. Ik kan heel goed een pratend systeem opzetten. Dus iets wat luistert, wat je spraak naar tekst kan vertalen. En daarna de tekst naar spraak met een taalmodel ertussen. Mm-hmm. En dan kan je eigenlijk met iets wat ik in een koffer kan meenemen, kan ik, als je die microfoons en niet, als je dat alles goed verstopt, kan je elk object laten praten. En ze hadden hier een heel klein schuurtje.
Ja.
Van 4 vierkante meter van binnen, 1,5 meter hoog, heel laag. Dus als je binnenkomt, is het meteen heel intiem. Ik heb er een deurbel opgezet. En ik heb een hele goede spraaksynthesizer. Nu is die beter ook dan in oude werken. Die echt bijna niet te onderscheiden is van een neppe stem. Dus als je niet goed oplet, dan kun je echt denken dat je met een mens aan het praten bent.
Wow.
Dus dat is een beetje waar ik met deze setup mee wil spelen. Dat de mens een beetje verstopt is. Hij zit ergens achter, of de mens, de computer.
Yeah.
Eén van de twee, je weet het niet, als je hier als frisse bezoeker inkomt. En dat je daar dus heel erg over gaat twijfelen. Dus er zit nu een deur in die schuur. En als je aanbelt, dan komt er een stem van achter de deur die begint tegen je te praten. Van wat heb jij, wat moet je? Waarom ben je hier voor mijn deur?
Wow.
En dus je denkt dan misschien dat er een acteur binnen zit. En dan hopelijk, als het allemaal goed genoeg werkt. En dan zeg je waarschijnlijk wel even binnenkijken als het mag. En dan heb ik het systeem zo ingesteld dat hij die doorvraagt naar of dat nou echt is wat de persoon wil. Of is er iets anders wat hij zoekt? Of waarom wil je binnenkijken? Het vraagt een beetje door naar tot er een verlangen boven komt bij de persoon die voor de deur staat. Wat abstract genoeg is. Of gewoon iets wat gegeven zou kunnen worden door een persoon die met je aan het praten is.
Mm-hmm.
Het puur in conversatie. Dus als je het over affectie of liefde hebt, of iets sensualiteit, of je wil jezelf beter ontdekken of zo. Als er zoiets naar boven komt, dan zegt hij, oh, nou, kom binnen, daar kan ik je mee helpen. En dan leidt hij het gesprek naar, met tot doel om jou te geven wat je zoekt.
Super vet.
Ja, dat is de setup hier.
Yeah.
En het is een beetje experimenteren, want dit idee heb ik nu bedacht, maar ik heb nog niet dit hele narratief ooit met mensen gedaan.
Heel nice.
Dus het is altijd een beetje kijken hoe dat dan loopt en een beetje tunen. Misschien worden nog dingen veranderd om de hele interactie soepel te laten lopen. Mensen hebben vaak, als ze met dit soort systemen praten, die taalmodellen die kunnen heel slim overkomen soms, of slim klinken, en dan staan mensen vaak snel met hun bek vol tanden.
Huh.
En dus dat is een beetje een kunst
spannend.
Hier, om te zorgen dat er een duidelijke richting is in het gesprek. Dat is bij de koffieautomaat, is dat heel duidelijk. Het leukste is als je een beetje eruit gaat, uit die richting, maar ook al doe je dat niet, dan blijft het gesprek wel lopen, omdat je een koffie wil. En hier, omdat je dan naar binnen wil.
Ja.
En als dat, ja, dus dat is een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja, ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Hey, als mensen jouw werk in de gaten willen houden, dan kunnen ze het beste, jij gaf aan dat je je agenda op je website en op je Instagram bijhoudt, toch?
Ja, dat zijn de beste plekken. Daar hou ik op mijn Insta is het meest up-to-date. Mijn website doe ik ook, die is ook up-to-date. Daar bovenaan staan aankomende dingen waar je me kan vinden.
Ja, cool. Want dan ga ik daar sowieso naar linken in onze show notes. Dan kunnen mensen het werk ook zelf zien. En voor nu heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd en heel veel succes daar met het schuurtje. Ik ben heel benieuwd.
Nou, dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om met jullie te praten.
Yes.
Doei doei.
Doeg.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Lotje Beek. We belden in met Jan Zuiderveld en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.